Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag spreek ik met Anouk Kruithof. Anouk, anders dan anders spreken wij elkaar niet in een tentoonstellingsruimte of in jouw studio. Maar je bent zo aardig geweest om bij mij langs te rijden.
Ja.
Dus we zitten niet hier tussen jouw werk, nog in jouw werkruimte. Er is wel genoeg directe aanleiding om met je te spreken. Die is er altijd. Ook als een kunstenaar niet tentoonstelt, is het de moeite waard om met de kunstenaar te spreken. Maar je hebt ook een aantal tentoonstellingen nu.
Ja, dat klopt. Ja.
Naast elkaar. Waar is dat?
Ja, ik ben wel heel blij. Ik heb een nieuw project dat heet Transhuman Nature, wat ik tentoonstel in mijn galerie in Parijs en ook in een projectruimte in Brussel pas. Een eerste deel en een tweede deel. En ook in Gent, in Vooruit. Heb ik mijn project Universal Tongue. Dat is al open vanaf eind januari tot en met 2 mei. En ja, in België is het gewoon open cultuur natuurlijk wel met bepaalde maatregelen, de coronamaatregelen met bezoekersaantal, et cetera. Maar wel ja, echt te gek dat het wel open is. Anders dan in Nederland natuurlijk.
Ik heb volgens mij wel tegen je gezegd dat ik het gebruik heb om aan de kunstenaar te vragen of we niet één werk kunnen uitkiezen waar we het over kunnen hebben.
Ja.
En ja, er dient zich van alles aan, natuurlijk. He, er is onlangs een prachtige oude installatie van jou gekocht door Voorlinde, die boekeninstallatie.
Ja.
Hoe heet het werk ook alweer?
Enclosed Content Chatting Away in the Color Invisibility. Hele lange zin, maar ik noem het ook vaak enclosed, of meeste mensen zeggen natuurlijk gewoon book sculpture of book installation, book wall. Want het is ook al bijna soms zo'n werk geworden dat een beetje zo'n, de boekenmuur, weet je wel? Dat het gewoon, omdat ook veel mensen dat kennen. Maar dat is nog niet opgesteld. Dus dat moet nog uit San Francisco komen of wordt nu verscheept ongeveer naar Voorlinde. Maar ik weet nog niet precies wanneer we het gaan opstellen, maar volgens mij wel snel.
Ja, dat is volgens mij een van de eerste werken die ik van jou zag.
Ja, het zou kunnen. Ja, het is ontwikkeld in 2008, 2009, toen ik in Kunstlerhaus Bethanien een jaar die residentie in Berlijn deed via het Mondriaan Fonds. En in die tijd heb ik dat gemaakt. Dus ergens in het begin van 2009 is het ook voor het eerst in Bethanien tentoongesteld. En daarna ja, nog iets van 12 keer of zo tot en met nu. Nu zijn we natuurlijk bijna 12 jaar verder.
Dat is een aardige opdracht, hè, om dat te installeren ook.
Ja, dat wel. Het kost wel echt veel energie. En dat doe je ook niet alleen. Dat kan ook niet. Want het is echt, hoe je het moet opbouwen. Het is 4,10 meter breed. En je moet echt heel langzaam aan, natuurlijk met de kleuren en ook tegelijkertijd omhoog gaan. Op de hele 4,10 meter.
Ja.
Dus één mens kan dat ook niet doen.
Want ik heb ook allemaal verschillende verschijningsvormen gezien.
Ja, het altijd verandert een beetje. Het is ook niet genummerd. Want dat zou ik helemaal niet. Ja, dat past ook echt niet bij mij als ik dat zou gaan nummeren. Ik vind het juist heel mooi dat het op elke keer dat je het installeert, ook vooral omdat het zijn losse objecten. Oude boeken die aan de bovenkant origineel zo geverfd zijn. Ja, ik zou gewoon niet begrijpen waarom je dat vast wil leggen als je iets opbouwt uit losse onderdelen. Ik bedoel, als het er 4000 zijn, dan is het juist heel erg mooi dat het elke keer een beetje verandert. Maar het komt natuurlijk wel een beetje overeen, omdat er wel dat soort meditatieve, kleurachtige kanten, die overgangen zijn heel rustig en heel sensitief bij elkaar gezocht natuurlijk, al die boeken. En dat maakt het ook heel mooi, dat het daardoor gewoon ook heel harmonieus werk is. Maar ja, dus het is wel speciaal, want het is voor mij ook, ik vind het heel fijn dat het zo'n mooi museum als echt vaste plek heeft, want dat is echt, als het opgeslagen staat, is het eigenlijk zo jammer. Natuurlijk een paar pallets met enorm veel kratten boeken. Veel volume. En het is gewoon, als het opgesteld staat, heeft het echt iets magisch in. Ik ben heel blij dat er dan mensen ook van kunnen genieten natuurlijk.
Ja. Ja. Je werkt ook veel met fotografie.
Ja.
En dan zou je kunnen zeggen, ook vanuit dat wat je zojuist zegt over enclosure, dat enclosure een heel ander werk is. Maar het is toch ook weer niet zo. Ja, want er zit ook iets in dat enclosure, wat ook in je grote video-installatie nu zit.
Ja, ja, zeker. Ik bedoel, die twee werken. Ja, natuurlijk is dat ene opgebouwd uit een verzameling objecten, oude boeken. Maar het andere gaat ook wel heel erg over een enorm. Dat heeft een heel groot onderzoek. Maar er is ook een verzameling. Er is een verzameling dansvideo's van het internet. Wat de basis is van dat werk. Dus dat is ja, ook en ook bijvoorbeeld hashtag Evidence, een ander project wat ooit. Wat uiteindelijk meer uit sculpturen, foto's, collages, et cetera. Dat was ook een groot onderzoek naar overheidsinstellingen, bedrijven en educatieve instellingen, hun Instagram-account van degene die echt Amerika's ambiguous future zouden predicten. En dat heb ik dan met een Amerikaanse onderzoeker bepaald welke dat waren. En dan heb ik al die Instagram-accounts afgestruind tot het begin. En de foto's die ik gemaakt heb en alle comments die ik daar gelezen heb, dat was ook de basis. En dan heb je een hele grote verzameling foto's, een hele grote verzameling video's daar, of die hele grote verzameling boeken. Dus in die zin, die dan transformeren in een werk. En dat werk is ook altijd wel anders. Dat is wel heel erg. Ja, ik vind mezelf meer transmediaal. Maar ook het, dat is ook zo'n project met al die achterhoofden van mensen. Anonymous portraits of anti-selfies. En dat bestaat ook weer uit 1080 foto's. Maar het is ook een site-specific installatie, weet je wel. Of een ruimtelijke muur. Dus dat zit er zeker. Er zit zeker overlap en ook in de manier van werken.
Zijn dit misschien dan projecten die zich een beetje op de achtergrond plaatsvinden, waar je de hele tijd een beetje aan werkt en dan op een gegeven moment bereik je het punt dat je denkt van nou, nu begin ik ook wel een idee voor een vorm te krijgen en misschien moet ik er echt nu wat mee gaan doen en dat je ondertussen ook aan andere werken werkt. Of is dat niet zo?
Nou ja, ik kan aan veel dingen tegelijk werken, maar bij zoiets als Universal Tongue, dat is wel zo omvangrijk in de research en in het hele proces.
Dat ja, ik heb me niet gewaagd aan de aantallen.
Het is echt, dat was gewoon geen leven of zo meer, een aantal, maar ook geen sociale afspraak, niks. Daar ben ik echt alleen maar bijna daarmee bezig geweest, want dat kan ook niet anders of zo.
Ja, want het ruwe materiaal was iets tegen de 800 uur, geloof ik.
Ja, nee, het is niet? De 250 uur video, maar nou ja, gewoon het samenwerken met die 52 researchers, ja. Die je ook allemaal moet inlichten en helpen en rekeningen betalen. En dan krijg je alleen al dat materiaal. 8800 filmpjes inderdaad, hebben we verzameld met 52
daar
mensen.
Daar kwam mijn 800 vandaan.
En dan 250 uur. Nou ja, en daarna gaat het hele proces van het editen, maar dat is met allemaal verschillende editors gedaan, best wel een grote groep. Eerst rough cut editors, 3, die dan echt de saaie stukken van die filmpjes af moeten snijden. En daarna was er nog iets van 250 naar 80 uur. En dan de hoofdeditors, ook 3. En ik natuurlijk samen, zij hebben dan vanuit daar van 80 naar 32. Want het zijn 8 films die allemaal 4 uur duren of 8.
En het is echt een krankzinnig blik op de dansende mens.
Ja, de dansende mens en de dansende dier, dansende object, de virtuele mens, de animatiefiguren. Het is wel echt alle critters van de wereld en de fysieke en de digitale wereld. Ja. Want ik vond wel dat je de digitale wereld is er ook bij. En dat vind ik wel heel mooi, weet je, een Second Life. Daar heb je ook dansscènes waar die figuren dansen of in bepaalde videogames. En ik vond dat die daar ook wel bij moesten. Want uiteindelijk is het inderdaad natuurlijk heel veel, zie je, alle 196 landen van de wereld zijn onderzocht. Dus je ziet natuurlijk heel veel dansende mens. Maar ik vond dat in deze tijd ook niet kunnen om dan ook het dier of zo uit te sluiten. Want als iets gaat over dans op het internet, is zoiets als dansende dier, dat zie je gewoon veel op het internet. En het gaat ook wel over dat internet je bron is, dan kan je dat niet uitsluiten. Weet je wel, er zijn bepaalde hashtags, die komen gewoon zo dusdanig veel voor. En dan vind ik wel, als je dan op dit moment daar een werk over maakt, kan je dat niet negeren of zo. En het is ook heel grappig. Want het zegt ook iets over ja, hoe we met ons lichaam bewegen, maar hoe worden de animatiefiguren, hoe bewegen die precies en hoe bewegen eigenlijk dieren? We zijn ook critters, weet je wel. Dat is ook wel spannend of zo, dat je dat ook hebt. Maar het meeste zijn mensen natuurlijk. Er zijn heel veel mensen op te zien in dat werk, heel veel.
Ja, ja. Ja. Ja, en wat ik er ook wel interessant aan vind, is, want het dansen is iets heel fysieks, hè? Ook al is er die kanttekening dat er ook allerlei digitale dansen dan plaatsvinden. En dat jij, als je fotografie gebruikt, dat fotografie gebruik je ook in de vorm van sculptuur wel eens.
Ja, en installaat. Dus
en een foto, dat is wat ik vorige week een beetje vals benoemde, heeft iets wezenloos. Ja. Omdat het geen lichaam heeft, bijna.
Ja.
En juist daarmee, dat combineer je dan met vorm.
Ja. Ja, en ook, ik breng het wel vaak inderdaad, ja, of ik belichaam het wel. Want er zijn ook heel veel fotosculpturen die ook waarin de fotografie, of die afbeelding dan bijvoorbeeld gedrukt is op materialen die, zoals latex, wat meer aan huid refereert, of zoiets als zijde, of wat heel ja, organisch en bewegelijk is. En ook de manier waarop ik daar dan mee werk, wordt het eigenlijk, dan worden het dus, dan verplaats je het naar objecten. Dus het is toch, ook daar is het een soort transformatie van, dat ik, in die gevallen fotografie inderdaad, dat het ook een materiaal kan zijn, ja, voor een sculptuur, voor een installatie, alles bij elkaar. Dus weer hetzelfde misschien wel als zoals de video's van Universal Tong of de boeken van Enclosed. Maar aan de andere kant, mijn laatste twee, ja, mijn nieuwe project daar heb ik wel eindelijk weer na 9 jaar of zo, er zijn straight foto's. Er zijn ook echt foto's ingelijst en het is wel, de foto's zelf, daarin zie je ook heel veel wat ik doe, denk ik, als ik meer fotosculpturaal werk. Maar de uiteindelijke object is een foto. Dus dat is voor mij heel lang geleden dat ik dat heb gedaan. Ik ben er gewoon zo, ja, ik ben het eigenlijk bijna helemaal verloren of zo. Maar dat is wel mijn achtergrond, mijn opleiding. Al deed ik sculptuur en fotografie op de academie heel lang geleden. Maar ik vind het ook wel weer fascinerend om het wel weer daarvan weer de waarde te zien of zo. Dat was ik een beetje verloren. Gewoon een soort vertrouwen in fotografie. Was ik een beetje kwijtgeraakt. Ook het misleidende aspect. Ik wilde meer ook nadenken over dat medium. En hoe dat helemaal gedemocratiseerd is. Over fotografie.
Zelf.
En ook met de telefoon. En met het gebruik van iedereen. En de verandering gewoon. Dat vond ik ook echt belangrijk. Als je met zo'n medium werkt. En dat specifieke medium natuurlijk. Met de opgang van telefoons. En het delen van zo. Ja, dat is gewoon zo veranderlijk, lijkt me ook wel. Ja, als je fotocriticus bent of zo, dan moet je ook echt. In hele korte tijd is er wel heel veel veranderd met dat medium. En dat vond ik gewoon belangrijk om dat ook te onderzoeken als je er zelf mee bezig bent.
Ja, en je werk getuigt daar toch ook zelf.
Ja, en kritisch ook mee om te gaan. Want ik vind het ook wel. Ja, het is ook een lastig. Het is een soort haat-liefde verhouding of zo met dat medium.
Voor
dat
jou.
Ja, dat is ergens ook heel beperkt. Maar ook weer heel infinite possibilities draaien.
Ja, het is altijd lastig, hè? Want het is ook vaak zo dat een beperking juist de kracht is.
Ja, kan het ook zijn, ja. Ja, dat is waar. Ja, ja, dat is zeker zo als je hele goede foto hebt. Maar
jij bereikt zelf een punt in je eigen werk waarbij je wat afstand nodig had.
Ja, waarmee ik anders ging werken. Of
wanneer was dat?
Ik denk rond een 2008, 2009 of zo, denk ja, ik. Ja,
alweer enige tijd geleden.
Ja, ook zo Bethanië. Dat was ook echt weggaan uit Nederland. En en toen ben ik ook dat medium losgelaten. Of dat ik ook wel leerde in Bethanië. Dat je gewoon dat het gewoon veel meer gaat over ideeën. En dat het belangrijker is om na te denken wat daar het beste medium voor is om mee te werken, in plaats van uitgaan dat je iemand bent die met een medium. Ik vond het nu, als ik daar nu over nadenk, dat is, denk ik echt, dat past ook zo niet bij mij. Ik vind het juist, dat is echt een vrijheid of zo die je kan nemen. Dat opleggen, dat komt ook een beetje voort uit dat je afdelingen moest kiezen op de academie. Ik denk, als ik dat niet had, dan was ik waarschijnlijk ook wel heel anders afgestudeerd. Maar in die tijd was dat nog best wel gekaderd. Zo, je doet dat, of je doet dat, of je doet dat. En dat is nu helemaal natuurlijk niet meer zo.
Ja. Universal Tongue, dat is van achter de computer uiteindelijk tot stand gekomen in samenwerking met een heel team dat je hebt samengesteld. Dus dat kan eigenlijk overal?
Ja, dat kan overal, ja. Ja, dat is wel heel fijn. Ja, ik was in die tijd ook nomadisch, dus dan zat ik ook maar weer, ook volgens mij in Berlijn heel veel tijd. En op andere plekken, maar ik kon gewoon al, en inderdaad in Slovenië had ik nog een tentoonstelling, dan in de avond in de Airbnb kon ik ook doorgaan. En ja, dat was wel fijn dat het echt, maar ik vind het is ook heel interessant dat het soort immaterieel is, weet je wel? Dat je het video van het internet en uiteindelijk zijn al die films die eruit zijn gekomen ook weer op het internet, weet je wel? Je kan het er gewoon weer ook afhalen, net zoals dat ik het gestolen heb, al dat materiaal.
Ja, wat wel aardig is voor de luisteraar, dat hebben we nog niet gezegd, is dat Universal Tongue heeft ook een eigen website.
Ja.
Die zal ik ook wel in de aankondiging plaatsen, zodat mensen het kunnen zien. En voordat je hier kwam, zat ik daarna te kijken en het is echt krankzinnig wat er allemaal langskomt.
Ja, ja, je kan echt, ja, je kan eigenlijk al met die website ook best wel bezig zijn of zo. Ik bedoel, je kan alle 32 uur kijken. Dat wil ik wel liever veranderen naar die 8 films, want nu staat er dan per uur op Vimeo.
Ja, het is een beetje gek ook, want normaal gesproken wil ik graag het werk zien, wat we bespreken ook. Maar mijn hoofd kan een video-installatie zoals de jouwe niet aan. Dus daarom hebben we dat uiteindelijk zo gedaan. Hè?
Ja.
Maar het is echt ook wel indrukwekkend wat er allemaal langskomt.
Ja, ja, als je al één film kijkt, is het ook al iets. Ik bedoel, natuurlijk is het scherm beperkt van je computer. Maar in deze tijd is het ook wel mooi. Want bijvoorbeeld,
daar komt het ook vandaan, voor jou dan. Ja, zo heb jij het ook zelf aangetroffen.
Ja, daar komt het vandaan natuurlijk van telefoons. En uiteindelijk, ja, bedoel, nadenken over een fysieke installatie met 8 zwevende schermen, allemaal andere formaten, andere groottes. Daarmee communiceren die films natuurlijk ook met elkaar. En ook in die 4 uur tijd is wel echt, er zitten bepaalde momenten waarin alle 8 schermen, dat je duidelijk weet, oké, er is een choreografie, let's say. Dat er echt iets overeenkomt op alle schermen. Dus het is niet ook totaal random, zeg maar, die 4 uur. Ja. Dus als je dat in de installatie staat, dan ervaar je dat. Dat weet je natuurlijk niet als je thuis kijkt. Maar zoals bijvoorbeeld met Tribe Festival in Eindhoven doe ik mee. Dat is al bijna begin juni en dat is alleen online helaas. Maar daarmee gaan we nu ook denken, omdat het alleen online is vanwege corona, had ik ook zoiets dat we een stukje van de website DIY Universal Tongue, dat je ook, ja, dat we zouden willen proberen dat je ook gewoon zelf met een feestje in je studio of wat dan ook, je kunt ook die films projecteren. Ook al heb je Bring Your Own Beamer, je kan ze gewoon ook in een studio en stel je zet het geluid uit. Dat je gewoon dat je dus dat ook zou kunnen gebruiken, dat je je eigen installatie thuis kan maken.
Ja, op die manier. Ja, want wat ik probeerde is om verschillende video's tegelijk te laten afspelen, maar dat doet hij niet, de website. Want als ik dan naar de volgende ging en die zette ik aan, dan gaat de eerste uit. Wat eigenlijk heel netjes geprogrammeerd is natuurlijk.
Ja, dan wordt een website ook zwaarder.
Ja, nee, dat begrijp ik.
Maar dat heeft wel echt inderdaad programming redenen, helaas. Want ook op de website kan je ook, zeg maar, de database zien van naast dat al die onderzoekers die filmpjes hebben gevonden en gedownload, was de opdracht ook om de dansstijlen te herkennen van de landen of culturen die je onderzocht en dat op een Word-bestand daarbij te leveren. Uiteindelijk konden die researchers dan, oké, ik doe deze 4 landen, bepaalden zij zelf, nou, dit hebben wij gevonden en dat is het. Ja. En daaruit is die database gekomen met 1000 verschillende dansstijlen die er bestaan en die dus in Universal Tongue zitten. En op de website kan je echt lezen over iedere stijl waar het vandaan komt, betekenis de oorsprong vaak. En dat komt nu ook uit in een boek. Heel binnenkort, binnen 1 of 2 weken. Ja, komt dat uit. Dancyclopedia Through the Jungle of the Internet is een beetje de subtitle.
Want dat is dan ook weer een hele klus om dat tot een boek te vormen.
Ja, ja, nou,
ga je weer naar een ander medium.
Ja, maar op de website kan je dus ook, je ziet een screenshot. Dus ik heb een foto gemaakt van een video van die dansstijl, bijvoorbeeld stoelendans. En dan kan je die foto zien en dan kan je lezen wat stoelendans is, bijvoorbeeld. Helaas, dat zei iemand wel, Tracy, dat is jammer dat je niet op die website ook een klein filmpje van iedere dansstijl en daar dan over kan lezen. Maar goed, dat is
Dat is meer voor het Meertens Instituut.
Ja, het is, Ja, en het is heel heftig. Je kan het ook, ik bedoel, het is te zwaar voor een website, weet je wel, 1000 van die. En ook, ja, ik vind het dan ook jammer, omdat het de video-installatie, dat gaat er juist over dat het die eclectische mix, die soort van connectiviteit, dat hele inclusiveness gevoel krijg je omdat het hoe het gemixt is. En dat het
samenkomt
en
onder dezelfde
muziek. Dat je niks kan herkennen. Dat je dat niet kan herkennen. Nee, oh, dat is Gabber uit Nederland. Ja, natuurlijk kan je dat wel.
Nee, anders wordt het een folkloristisch onderzoeksproject.
Ja, en ook en het gaat er juist over dat het daar een samensmelting is. Dus dan vind ik ook wel goed dat het gewoon enkel een screenshot is. En het is ook, dat is dus ook fotografie. Ik bedoel, ik noem dat ook gewoon, ja, een soort van travel photography, door je scherm foto's maken. Ik heb die foto's gemaakt. En daarmee heb je ook weer 1 miljoen keuzes. Als je 1 filmpje kijkt van een bepaalde dans, kan je natuurlijk 20 screenshots maken. Maar het is dus, dat boek is gewoon zo'n foto's, een screenshot en een tekst. En dan op alfabetische volgorde, waardoor je ook gewoon gelijk de afkomsten, landen en zo mixt.
En wie schrijft die teksten dan?
Nou, die zijn aangeleverd door de researchers van over de hele wereld. En die zijn geëdit door Ula Kaul, een antropoloog, een Poolse dame waarmee ik... En dan proofreading heb ik en Ula en mijn assistent nog gedaan de afgelopen maanden van dat hele boek. Het is echt heel erg veel.
Ja, dat is
en een introductie.
Redelijk ambitieus inderdaad.
Ja, ja, maar ik denk dat het niet bestaat, een soort dansencyclopedia. Het is ook wel... Ja, het is wel een beetje... gek boek of zo, want ook dat is natuurlijk niet iets waar je helemaal door... Ja, je slaat het gewoon open. Het is een soort baksteen, 7,4 centimeter dik en klein, 17 bij 10. Een soort baksteen. Ik ga daar ook weer een muurtje mee bouwen misschien. met het nieuwe boek.
Ja. En wanneer komt dat boek uit?
Over 2 weken of 3.
Oh, zo snel al?
Ja, bijna. Ja, je kan het al bij Art Paper Editions. Als
ja, nou, als dit uit wordt gezonden, dan in die week...
Is het
dan
er wel,
waarschijnlijk.
Denk ik, ja. Ja, eind april zeker. Ja, het hangt af van het binden, omdat het een heel dik boek is. Ja. En dan kan maar 1 binderij in Nederland dat. En daar moet de tijd voor genomen worden, anders gaat het mis. Dat is gewoon een beetje, daarom moet het rustig, weten we het niet precies. Maar we denken voor eind april, omdat in de vooruit willen presenteren. Waarschijnlijk digitaal, weet je wel. Maar...
En waar wordt het uitgegeven?
Art Paper Edition in Gent. Ja. Gent ook, ja. En dat staat, je kan het al kopen als je wil. Kost €40. Maar het is een leuk object. Ik kijk er wel echt naar uit. Want ik vind het ook heel mooi dat het echt een andere laag is van het project. Weet je wel, dat het echt gewoon de kennis en al die teksten en het onderzoek van al die research, wel dat specifieke. Weet je wel, enerzijds is het heel erg, daar is het wel, ja, dan kun je de afkomst beter weten. Wat natuurlijk ook in die video-installatie wel is. Zo, want je ziet al die verschillende mensen, verschillend gekleed en... de omgeving waarin die video is gemaakt. At the same time is dat mega divers natuurlijk. Dat is echt gewoon... En ook, het is best wel snel geknipt. Dus het veranderlijk zo heftig. Maar aan de andere kant is het ook gewoon... Dat dansende lijf van die mens of zo. Dat is heel erg... dat is natuurlijk heel erg veel overeenkomst. Dus op de een of andere manier, ook door de soundtrack... Ja, voelt het echt alsof al die mensen... ongeveer zo daarop dansen. Dus ook een soort aan elkaar gelijk zijn. En dat, ja, die lichaamstaal van dansen is echt... Ik vind het heel veel kracht hebben of zo. Dat het echt over onze... met heel veel respect naar de diversiteit... ook heel erg het samen... het ook in mij samenkomt. Dat zit er wel beide in. Dat is wel dat hele uiteenlopende zaken zijn.
En waar komt de muziek dan vandaan?
Ja, de muziek komt oorspronkelijk ook uit de filmpjes die aangeleverd zijn. Alles waarvan we hoorden van oké, dit is interessant. Hebben we in een map gegooid en hebben we daarna geprobeerd eruit te halen of shazammen. En met een music composer Koen Nutters uit Berlijn hebben we die track gemaakt. Dus per uur per uur. Dus het is wel ook all over the world kind of track. Maar natuurlijk is er ook wel hier en daar iets aan elkaar geplakt. Of moest er iets tussen ook door hem. Maar bijna alles komt wel... van origine uit wat er dus ook in die dansvideo zat. Van origine.
Ja,
dus dat is wel gewoon... je gaat door allerlei soorten muziek heen en landen. En als je daar bent 4 uur lang, ja. En die kan je ook terugluisteren. Die tracks staan gewoon op Mixcloud, uur per uur. Als je wil, kan je het gewoon luisteren.
Mammoetproject.
Hè?
Een mammoetproject.
Ja, het is een heel... het is wel een beetje... Ja, ik weet het, maar het was ook gewoon heel verslavend of zo, hoor. Dat je daarmee bezig bent. En ik ben zelf als ook een van de onderzoekers. Ik heb zelf het meeste films, zeg, volgens mij, I don't know, 1500 of zo, aangeleverd. Ik heb echt allerlei dingen onderzocht die niet iets te maken hebben met mijn afkomst. Of dus met Nederland. Maar allemaal met allerlei soorten dansstijlen die niet, niet echt horen bij een bepaalde cultuur. En dat heb ik gedaan. Dat was ook, ja, was wel heel leuk. Maar het is ook verslavend. Dat opzoeken en weer uitvinden wat er viral is. En ja, het idee hebben dat je niks moet vergeten op dat moment van alles wat er is. Weet je wel? Dat, ja, dan wil je het zo volledig mogelijk doen. Dat is natuurlijk bijna onmogelijk. Maar het blijft ook een tijdswerk. Want in die tijd dat het ooit is afgesloten, daarna zijn er al miljoenen andere danssoorten op het internet. Nou, dat is overdreven, maar wel, dat gaat gewoon door.
Ja, en je hebt ook
nieuwe dingen.
Precies, en je hebt bepaalde, misschien, dat kunnen we over een 10 jaar al zeggen, denk ik waarschijnlijk, dat er ook een bepaalde manier van film is die dan gebruikt wordt. Ja, mensen beïnvloeden elkaar hoe ze iets vastleggen.
Zeker. Ja, dat zie je ook. De technologie is veranderd natuurlijk. En ook bijvoorbeeld, je hebt films waarin een massa mensen, groep, duo en single. Zo zijn de filmpjes bij elkaar gebracht. Dus single, de één iemand die danst, dat is natuurlijk absoluut iets anders. Want het gaat heel erg over eerst de webcam en daarna kwam de telefoon. En het zelf opnemen, weet je wel, reels en het delen met social media. Want natuurlijk nu helemaal TikTok is. En ook door de pandemie is dat nog explosiever geworden. Want het is echt dansfilmpjes van singles of groepjes over social media is echt heel groot. Ja, en heel zelfs, groot geworden door de pandemie.
Zelfs als je er niet naar op zoek gaat, maar met een onbewuste duimbeweging op Instagram iets doet, dan zie je op een gegeven moment ook inderdaad een mozaïek aan dansende mensen verschenen.
Ja, het is echt, het is heel erg populair en het is ook, maar ik vind het ergens ook wel leuk, want het is wel waar dat door die telefoon en die social media platforms heb je gewoon een, ja, heb je gewoon natuurlijk je hebt je stage, whatever waar, je huiskamer of I don't know wat voor locatie je kiest die jou aanspreekt. En dan is het enkel even met die telefoon het opnemen en je publiek is daar, weet je wel. Dat is gewoon heel verslavend voor heel veel mensen.
Dans je zelf graag?
Ik dans heel graag. Okay. Ik dans elke dag wel, denk ik. Ik heb altijd wel, ik heb altijd ook heel veel van dansen gehouden. Ja, ik bedoel, het zou bijna bizar zijn als ik niet zou dansen, toch, als ik zo'n soort project zou maken. Maar aan de andere kant is het wel voyeuristisch. Het is alleen maar kijken naar.
Ja.
Maar het komt zeker voort uit dat ik sowieso al een beetje een verslaving had om naar die dansfilmpjes van
mensen die jou niet kennen, die kunnen de indruk krijgen dat jij altijd achter je computer zit.
Ja.
Maar ik heb de afgelopen jaar, denk ik, was dat, het afgelopen jaar toch ook veel beelden van jou gezien, dat jij ergens in de jungle in Suriname zat.
Ja, maar ik ben ook heel, ik heb best wel een beetje een,
dat staat in groot contrast.
Meerdere tentakels, ja. Ik weet het niet, als je natuurlijk gelooft in een soort project, en ik heb ook wel eens gedacht van, oh nee, ga dit niet doen, want dit houdt dus in mega veel computer, weet je wel. En stilzitten of liggen, waar we het net over hadden. En dat je gewoon weet dat het niet goed voor je lichaam is. Of dat je echt wandeltochten moet doen tussendoor. Maar dat kan je dan ook niet. Want als je met zoiets bezig bent, dan slurpt het je ook helemaal op.
Moet je tussendoor gaan dansen.
Ja, een beetje, dat was het wel. Dat deed ik dan wel. Maar dan toch, het moest allemaal zoveel tijd kost het en sneller. En dan ga je toch maar door. Maar inderdaad, in Botapassi in Suriname, daar heb je alleen maar een paar uur elektriciteit per dag. En daar ben ik dan ook echt heel veel geweest. En
daar heb je een huis gebouwd.
Ja, daar woon ik ook langer. Heb ik echt woonde, natuurlijk niet meer in de pandemie. Maar dat is echt heel anders, ja, dat is waar. Maar ik denk dat ik het ook echt nodig heb of zo. Ja, ik ben echt wel, die transformatieve natuur, en daar heb ik wel ook een werk gemaakt. Hè? Dat nieuwe project, dat is echt gemaakt in de jungle.
Ja, dat is in Parijs te zien dan?
Ja, en in Brussel.
Hoe heet de galerie ook
alweer? Galerie Valeria Cetraro heet ze. Ja. Dat is nu nog te zien tot misschien ergens in mei, of ligt aan hoe het gaat met de confinement daar.
Ja.
Maar ik denk dat ik ook,
omdat reis, die tentoonstelling, die heet Transhuman Nature.
Ja. En dat gaat over, dat is een project dat eigenlijk gaat over twee hele verschillende hoe zeg je dat nou in Nederland? Om ontastbare of grote vraagstukken die ik heb, dat ik, maar die eigenlijk ook bij elkaar horen of zo. Dat je daar in de jungle, ook als je daar heel erg lang bent, en wat ik ook heb echt begonnen met soort observaties van, dan woon je daar en daar wonen Saramakaanse mensen.
Nou, het is wel belangrijk, denk ik, omdat je woont echt stroomopwaarts, eigenlijk buiten de stedelijke wereld.
Ja.
Echt in de jungle bij een kleine gemeenschap.
Ja, in Botopassi, zo heet het dorp. En het is ongeveer een dagreizen vanaf Paramaribo, inderdaad. Met 3,5 uur met de bus en dan op de boot. Houdt de boot nog 3 uur of zo, dus Suriname rivier op. En dan op een gegeven moment stap je uit, ben je bij dat dorp. Maar daar vond ik het gewoon zo fascinerend. Omdat je drinkt regenwater. Je hebt het idee dat mensen op een hele mooie, eenvoudige manier leven. Van boerderijen en natuurlijk visvangst en een beetje jagen, maar alles zelf verbouwen. Ook gewoon de rivier gebruiken, dat is de enige weg. Er is natuurlijk ook geen auto, maar ook om te wassen. En aan de andere kant, als je met die kinderen rondliep, was het echt direct, brachten ze mij naar de Digicel-paal. Dus de telecompaal. En dan was het echt zo, kijk, dat is de Digicel-paal. Weet je wel, voor de telefoon, voor WhatsApp en voor, weet je wel, dat gaat over video en voor mijn spelletjes doen en jouw telefoon. En ik zei, ja, ik weet waarvoor dat is. Maar dat was echt, en daarna gingen we verder. En dan echt zo, dit is de grootste mangoboom van het dorp, daarna. Maar ze brachten gewoon eerst naar de Digicel-paal. Maar wie wilde nou, die nog nooit in de Amazone regenwoud is, daar kijken? Ja, ik niet, maar voor hun was het echt. En ook als die elektriciteit aangaat, dan is het ook echt zo dat in heel veel hutten en zo enorme LCD-scherm en dan iedereen tv kijken of keihard de muziek aan. En dan, dan rennen ook mensen. Het is echt een soort die afhankelijkheid van die technologie of hoe groot die gewoon in our nerves is. Of echt gewoon de doordrongen ervan zijn. Dat is gewoon echt overal natuurlijk in de wereld. Dat is ook heel, heel erg, ja, dystopisch en utopisch at the same time is. En dat internet. Ja,
dus jij zat niet daar, in de stilte daar, in je paalwoning.
Ja. Nou ja, ik wel. Maar ik vond dit gewoon, tuurlijk, is dat is iets wat je echt als eerste aandraait. En dat ik daar echt verliefd op ben geworden, dat is dat natuurlijk, die natuur. Maar toch, dat project, ik vond het gewoon vrij extreem. Dat je dat ik het idee had dat daar die technologie nog bijna belangrijker is. En vooral het gebruik van het internet. De afhankelijkheid daarvan, dat heel groot contrast is met hoe je daar leeft en de mensen en als je op de rivier bent. En het is echt gewoon absurd. Dus ik wilde gewoon een project maken wat dat bij elkaar brengt. Ja, en dat heb ik gedaan.
Eigenlijk. Wat bracht jou naar Suriname?
Nou ja, gewoon een eigenlijk na Universal Tong afgerond hebben, niet echt eigenlijk, voor Cinekit in 2018... was er dan een stuk af en dat hebben we daar, is zij tentoongesteld in een medialab voor het eerst. Nou, toen kon ik niet meer bewegen, dus ik was echt heel erg slecht aan toe met mijn rug en zo, hierdoor. Maar nadat ik herstelde, dat was best wel echt wel heel heftig. Ik heb het daar ook bijna niet heen kunnen gaan zelfs, naar Cinekit. En toen dacht ik gewoon, want ik had toen ook zoveel gewerkt, van ik ga gewoon, het stond al heel lang dat ik wilde naar Suriname. Toen heb ik gewoon een enkeltje naar Paramaribo geboekt. En ben ik daar in december heen gegaan. Toen opeens was ik daar super lang. En op een gegeven moment ging ik dat huis bouwen en weer terug en weer terug. En, ja.
En heb je dat huis dan helemaal zelf gebouwd? Of met?
Nee, natuurlijk. Ik helemaal niet. Lokale bouwvakkers hebben dat gedaan.
Ja.
Want het is ook, het zijn hele grote palen in de.
De mensen kunnen op je website ook foto's daarvan zien.
Nou ja, op mijn website nog niet, want ik moet.
Of was het op een Instagram-pagina misschien? Ik weet niet, maar ik heb het ergens gezien. Maar.
In een PDF staat het wel.
Ah, dat was het. Die had je met me gedeeld.
Het staat ook gewoon, ik heb het ook gewoon een Airbnb-advertentie, want dan kan je heel veel foto's uploaden en dan kan je het heel mooi zien. En het is ook fijn als het verhuurd zou worden, maar daar komt natuurlijk niemand meer sinds deze tijd. Maar het idee is wel dat creative workers, thinkers, mensen die daar een mooi project willen doen, ben eigenlijk heel open dat die daarheen kunnen. En daar van dat huis gebruik van kunnen maken. Een soort residentie. Dat was wel mijn droom, maar dat is natuurlijk nog nooit gelukt vanwege
Nee, maar dat ligt dan nog in het verschiet.
Ja.
Ja. En als we dan weer naar het werk gaan wat daaruit voort is gekomen.
Ja.
Hè, dat nu te zien is in Parijs.
Ja.
En op die website staan er wel goede installatiefoto's. Dus mensen kunnen daar wel, omdat ze ook niet zomaar afreizen nu naar Parijs, stel ik me voor, wel een indruk krijgen van die tentoonstelling.
Ja.
En wat je daar ziet, is dat Anouk Kruithoff foto's presenteert. Maar foto's ingelijst notabene zelfs, maar ook weer tegelijkertijd in hele grote opgeblazen details.
Ja, van de nerves van planten en zo, uit de jungle, Ja, ook, het is wel echt heel erg, het is toch wel echt een installatie of zo, zoals altijd. Als ik een ruimte wil, ik wel liever helemaal, helemaal nadenken over hoe je daar voelt als je binnenkomt. En ook de grond heeft dan dat meest absurdistische, vreselijke artificial gras. Of hoe heet
kunstgras.
Dat? Kunstgras, ja. Ja, ik vind dat gewoon zo'n twisted invention. Wie maakt er nu, wil iets van de natuur imiteren en maakt het van plastic? Dat is echt gewoon absurd. Of zo, waarom hebben, maar ja, anyway, en ook hoe het voelt. Het is ook best wel onaangenaam. En ik heb toch wel, ik wil vaak die, wel wringen. Ja.
Maar die relatie met die fotografie is wel interessant natuurlijk.
Ja, en, maar het zit ook die plastic. Ik bedoel, dat ik heb dus bepaalde stokfoto's over de ondefinieerbare toekomst gekocht. Die heb ik afgedrukt op bepaalde plastics en stoffen en zijde. En,
maar wat,
en die heb ik meegenomen naar
Het zijn stokfoto's van een ondefinieerbare toekomst.
Ja, ik vind het, vind ik wel. Maar ik bedoel, sommige
maar waren dat dan een soort futuristische foto's?
Ja, sommige zijn futuristische foto's, sommige zijn, het gaat gewoon over, sommige zijn gewoon robotic creatures, maar ook omdat ik het afdruk zonder wit, wordt het wel wat minder duidelijk de oorspronkelijke foto. En daarmee heb ik dan installaties gemaakt. Dus die heb ik eigenlijk met de natuur samen een soort van verweven met water en met bladeren en in de rivier en in de jungle. En daarin hebben ze, zijn er gewoon nieuwe, soort performatieve acties met die prints en de natuur. En dat is hergefotografeerd en dat zijn de uiteindelijke foto's. Dus er is geen digitale manipulatie, wat iedereen wel denkt bij hoe het eruit ziet. Maar het is dus helemaal niet zo. Als je de foto's in het echt ziet, dan zie je dat ook wel. Van, je ziet draadjes van zijde. Want ik vind het heel mooi dat craftiness, of dat het ook echt gewoon letterlijk daar gemaakt is in het proces, is echt veel anders dan dat je dat natuurlijk zou. Want je hebt ook gewoon heel veel toeval. En je moet echt met de weersomstandigheden omgaan. En licht is dus gewoon een heel ander proces. En ik denk dat je, als je kennis hebt van fotografie, dan zie je dat wel. Maar als dat zo'n beetje op Instagram rondgaat, dan denk dat heel veel mensen denken, dat is een digital constructed beeld.
Maar Instagram is ook wel heel erg vluchtig natuurlijk.
Ja.
Maar, want het is inderdaad heel moeilijk om te zien, want ook om die mooie PDF die je met me deelde, kan ik die foto's heel goed zien eigenlijk. Ik kan heel dichtbij komen. En het is inderdaad, lijkt het net alsof je naar een digitale realiteit kijkt.
Ja.
Het is heel gek, dat is ook gek dat ik dat zeg natuurlijk, want ik kijk het vanaf mijn scherm. Dus dat is een digitale realiteit.
Inderdaad,
dus dat speelt ook wel een rol. Maar je weet inderdaad niet waar je naar kijkt.
Nee,
daadwerkelijk. Ja. Of je naar een gefotografeerd object kijkt, of naar iets van een dubbelopname, heel ouderwets fotografisch.
Ja.
En je krijgt er helemaal geen greep op. Dus het heeft iets van water, als het ware, in die zin.
Ja.
Iets ongrijpbaars.
Ja, maar die gelaagdheid is er ook wel, maar dan echt. Het is soms ook wel dat er meerdere fotoprints op bijvoorbeeld een dun transparant plastic op elkaar liggen in een rivier. Dus in principe is dat ook, natuurlijk, fysiek is dat een soort gelaagdheid.
Ja.
Dat zit ook terug in die, zie je ook in die foto. Maar ja, het is wel heel, het is moeilijk te zien, ook de manier van kaderen en zo. Het is echt, je hebt ook geen enkel idee over hoe Botepassie überhaupt eruit ziet als je dit project ziet. Echt helemaal niet. Dat is echt gewoon, het is natuurlijk wel een soort, het is een fictieve narratief die ik heb gemaakt, weet je wel. En ook waarin ik focus. Het is niet echt, het heeft echt niet een verhaal van Suriname en Saramakaanse cultuur. Maar wel, de locatie is natuurlijk wel, is dat wel. Maar het lijken ook wel een beetje zo flarden van... gaat ook heel erg over als wij dan uiteindelijk als mens er niet meer zijn... of misschien hier en daar nog eentje. En dat dan al die soort buitenste laagjes van alle overgebleven robots... dan misschien nog hier en daar ook in rivieren of in de natuur... een soort van half achterblijven of misschien nog een soort... ziel, als dat al zou kunnen. En nog zo'n soort van half wordt opgenomen door de natuur, waarna er niks meer is of zo van onze traces. En dat soort, ik denk dat zo'n soort gevoel zit ook wel in sommige beelden. Maar de beelden zijn ook best wel open. Ik bedoel,
maak jij voor jezelf iets van een scenario als je aan zo'n werk bezig bent? Want daar lijkt het een beetje op als ik jou... woorden ja. zo
ja, een scenario, nee. Ik bedoel, ik doe wel locaties scouten en natuurlijk heel veel testen en zo. En dingen, ik bedoel, ik ben wel heel veel bezig en heel veel dingen mislukken. Omdat je ook gewoon met de golven en omdat sommige dingen gewoon niet zo makkelijk gaan. Maar dat gaat wel heel erg van, dat gaat ook wel spelende wijs. En gewoon in de natuur zijn en iets bouwen en of het werkt of niet. En dan weer naar een andere locatie. Dus dat is gewoon een soort... fieldwork en proberen. Ja. Maar ik heb nooit echt zo'n precies een beeld in mijn hoofd.
Dat idee kreeg ik een beetje. Het is een film van Chris Marker, oude film, La Jetée.
Ja, oh ja, dat zegt me wel wat.
En dat is een film, eigenlijk, als ik het me goed herinner, zonder geluid. Een film van foto's.
Van foto's met allemaal...
Het wordt bijeen verteld.
Ja.
En zoiets... lijkt aan de hand in die ruimtes, in die galerie in Parijs. Want wat we nog niet gezegd hebben, zijn die foto's. Er zijn die hele grote foto's, wat uiteindelijk een soort behang vormt, waarin die foto's soms weer worden geplaatst.
Ja.
Waardoor je een soort verdubbeling krijgt.
Ja.
En tegelijkertijd staan er ook objecten.
Ja.
En dan beelden staan er. En beelden van plexiglas.
Ja.
En beelden van delen van mensen.
Ja, delen van mensen, object, een pedestal, een beetje disformed human body. Mensen enerzijds, maar ze zijn ook wel, ze zijn een beetje fluïde.
En omgevormd. En je zou kunnen denken ook aan de restanten van... klassicistische beelden, hè, dat komt ook eventjes ergens op.
Ja,
al is het zo dat het materiaal heel anders is. Want dit is geen gips of marmer, maar het is plexiglas.
Ja, en ik kan er doorheen kijken. En dat het ook transparant is. Dat je ook, als je naar die foto's kijkt, door die beelden heen... dan wordt ook die ruimte waarin het is ook weer vervormd.
Waardoor die relatie heel erg wordt gemaakt, ook weer met die fotografie.
Ja, ja, en ook een soort... ja, het is een beetje leeg. Hè. Het is natuurlijk ook heel erg... Ik bedoel, ook al die plexischermen nu. Ik bedoel, eerst hebben we het allemaal alleen maar over klimaatverandering. Dan is er een pandemie en dan opeens wordt de hele wereld opgechapt in de plexischermen. Weet je wel, dat is ook zo'n absurde reactie.
Speelde dat een rol in het samenstellen van dit werk?
Ja, bij mij wel. Ik denk altijd wel een beetje, want ik ben wel heel erg zo van... ja, the nerves of the time. Dus dat ik dat materiaal, wat ik eigenlijk echt niet mooi vind... heb gekozen, heeft daar wel mee te maken. Ja, ik vind dat het ook dat het echt zo oké is, een soort virus-proof creature. Ja. En eentje heeft ook een soort scherm op, wat eigenlijk gewoon een coronamasker was voor dentist, wat een craftsman zelf maakte. En dat hebben we dan veel langer gemaakt, als het of een soort boerka is of een tong.
Ja.
Daar is ook een foto op geprint, dat is ook vrij abstract, maar je kan... Dus daar zit ook die beschermende factor in of zo. Dus ja, dat speelt wel een rol.
Ja, weet je hoe ik het las? Ik las het ook als die mens, die transparante delen van mensen, maar die sculpturen, hè, die transparant zijn, waar menselijke elementen in zitten. Dat las ik ook eigenlijk als een projectie richting mijzelf als publiek.
Ja.
Dat ik zelf een soort... transparant wezen ben.
Ja.
Als ik kijk, want ik ben in mijn eigen blik ben ik niet aanwezig.
Ja, dat is heel mooi. Dat is een super mooi. En
zo plaatste ik mezelf als het ware als toeschouwer in het werk. En voor mij Had jij dat inderdaad veroorzaakt door dat werk, in ieder geval. Maar goed.
Ja, maar ik vind het wel heel mooi. Want het is ergens, is het ook, die sculptuur is ook een soort van aanwezig. Ik bedoel, dus bij de mens is behoorlijk afwezig in al die beelden, in die foto's. En ook in die hele, behalve daar. In die sculpturen is toch hier en daar wel wat menselijk. Al is het, valt het wel bijna uit elkaar. Wel is het niet helemaal meer zo functioneel of zo. Zoals wij, wat we allemaal nodig hebben. Maar daarin zit dus ook dat lege publiekachtige. Ook in die werken, dat zit er ook wel in. Het is wel moeilijk als iets heel erg nieuw is. Zoals dat is echt super laat gemaakt, dat is heel kort geleden. Dan vind ik het altijd wel ietsje moeilijker om daarover te praten dan als
begrijp ik
wat langer weg ben van dingen. Dat is echt zo.
Ja.
Dat is altijd heel raar met nieuw werk maken.
Je bent niet de enige.
Soms ben je even een alien in je nieuwe show, dat je echt denkt van, oh, is het nou echt dit of zo?
Ja.
Of ik weet het niet. Dat heb je denk ik minder als je wat schildert of als je bijvoorbeeld echt uit materiaal een sculptuur zou opbouwen waar je heel al mee samen groeit of zo. Dat heb je echt minder bij. Waarin je echt, ja, zij specifiek met video of foto op een andere manier werkt. Want opeens bepaal je een maat. En dan wordt het dat wel paper. En in die ruimte heeft het dat effect.
Ja.
Dat is dan ook een beetje zo wow als je dat gedaan hebt.
Ja, ja. Ik heb een keer een tentoonstelling gezien. Dat was volgens mij bij Baars Projects. Hier op de Hoogte Kadeek in Amsterdam. En het was een beeldtentoonstelling. Maar één van de twee, dat was een beeldhouwer. En de andere was een schilder die ook beelden maakte. En dat verschil, dat zag je. En dat zie ik bij jou ook. Je maakt beelden, maar je bent geen beeldhouwer.
Nee, absoluut niet.
En waardoor je met andere dingen bezig bent.
Ja.
Maar goed, maar die transparantie, die is daar inderdaad ook onderdeel van. Want het wezen, het object, wordt ook een soort scherm waar je doorheen kunt kijken.
Ja.
En waardoorheen je andere tentoonstellingsbezoekers kunt zien in een andere tijd.
Ja.
Hè? Maar ook de andere werken in de tentoonstelling.
Ja. Ja,
en waardoor je toch een beetje het idee kunt krijgen dat je zelf ook beweegt in die jungle-omgeving. Ook al is het zo dat je heel terughoudend bent geweest nog eigenlijk. Want je had ook heel gemakkelijk al die muren helemaal vol kunnen knallen. Maar er is heel veel wit nog.
Ja. Ja, er is heel veel wit, maar ook omdat ik dit keer ook door vrienden die me hebben geholpen bij het editen en weer geloven in dat mijn foto's, dat ik dat ook nog kon of zo, daarin geloven dat een foto, dat object, dat ingelijst is op een bepaalde maat en ik vind ook dat het zo groot moet zijn en daar kijk je ook individueel naar. Ik bedoel, er is ook een installatie en een gevoel, een hele tentoonstelling, maar je gaat ook wel echt naar de foto's. En die kunnen ook heel goed uit elkaar. Ik heb ook, dat lijkt me ook heel mooi. Als het later in groepsentoon bepaalde beelden kunnen in een hele mooie en een andere kont. Het gaat ook wel daarover. Dus dan heb je ook witte muur en kijk je naar het object, die foto. En er zit heel veel detail en gelaagdheid in. Dus het is ook wel fijn als je daar gewoon rustig soms naar kan kijken. Zeg maar.
Ja, maar die plexiglasbeelden die maak je niet zelf, neem ik aan.
Nee, jawel. Het is gewoon, ja, wel eigenlijk. Het is gewoon een assemblage. Nou, paar dingen met bepaalde vormen en buigen is met een bedrijf samen gedaan. Maar sommige zijn ook gewoon onderdelen van een pop die ik helemaal uit elkaar heb gehaald. En dan heb ik gewoon, dus eigenlijk wel een soort assemblage van ready-made material. Maar niet alles.
Ja, ja.
Er zitten ook bepaalde tafeltjes bij die ik al had. Die heb ik dan of één heb ik vervormd en de andere heb gepolijst. En het is gewoon het is wel een soort compilatie van ready-made material. Maar ook een beetje dingen gemaakt, getekend. En heeft een bedrijf dat gebogen en geplakt en zo. Beide, ja.
Maar de basis, dat waren bestaande elementen.
Ja, want ik heb wel eens gedacht van ook, ik kan het gaan tekenen of laten we dit ontwerpen en dan helemaal zo maken of dat je het zou kunnen gieten. Maar eigenlijk vind ik dat toch niet zo interessant als ik het dan tegenkom of ik kan iets samenstellen van bepaalde objecten, ook met sculpturen, ook met foto, dingen die ik vind dat ik kan recyclen van het tweedehandsmarkt. Dat heb ik altijd al wel graag gehad, een beetje onconventionele materialen om sculpturen van te maken, maar nooit, niet zo vaak met raw material, niet zo vaak. Niet dat ik het ook, weet je wel, dat je bijvoorbeeld van klei echt iets zou maken, dat iets minder. Soms wel, maar niet zo vaak. Vaker gerecyclede materialen of dit keer ook deels tweedehands en deels nieuw, die ik bij elkaar breng.
Ja. Is dat ook iets wat je destijds, alweer enige tijd geleden, dwars had met fotografie? Dat je dat element, dat knutselen, dat je dat niet zo goed een plaats kon geven destijds?
Nee, dat is waar. Dat kon daar misschien niet in. Maar bij mij met collage, ook in heel veel boeken, heb ik natuurlijk altijd wel heel veel knippen. En ook met platwerk heb ik ook heel veel dingen. Of dan maak ik iets ruimtelijk te herfotograferen of in de computer. Maar ook wel heel vaak analoog. Met collage, dat heb ik ook echt superveel gedaan. Of reproduceren van collages en zo. Dus dat is dan wel plat. Maar daarbij dat crafty-achtige, dat is wel iets wat ik heel erg fijn vind. Dat zit zeker in heel veel van mijn werk. Dat er ook echt dat ik echt iets van hou. Om iets ook echt met de hand te maken. Of dingen heel veel keer hetzelfde. En ja, dat is wel iets wat ik ook een heel fijn. Ik heb gewoon verschillende soorten processen of zo. Ik ben ook gewoon heel. Ik wil gewoon heel dynamisch leven. Dus het ene project is dat en dan weer daar. En ja, dat past gewoon heel erg bij mij. Ik ben ook zo, weet je wel. Ik ga gewoon zo en dan de context is wel anders. En ik denk dat dat ook heel erg in dat werk zit. Dan zie je wel gewoon het verschil van opeens in zo'n computer, zo'n universal tong. Maar dan daarna toch ook weer in de natuur. En ja, gewoon net als de boekenmuur verzamelen. Dat is natuurlijk ook weer een jaarlang overal heen gaan. Het tweede, dan is het weer al anders.
Ja, je schrikt niet terug voor een project van formaat.
Nee, helemaal niet, nee. Ik vind dat echt. Ik zou wel. Ja, ik vind het echt interessant. Ook echt zijspecifiek, echt hele ruimtes veranderen en zo. Dat soort. En dan daar, ja, dat vind ik echt interessant. Of over nadenken op de oude. Nu bijvoorbeeld in Dordrecht. Bij het oude VND-pand zitten dan een paar kunststichtingen die daar. Met de façade iets mogen doen. En dan ben ik een paar dagen geleden ben ik daar gaan kijken. Vroegen ze of ik iets wilde doen met die glazen wand. Weet je wel, dat je dan echt vanuit het plein, het Scheffersplein kan zien. Ja, dat spreekt mij wel aan. Dan denk ik wel echt van, ah ja. Weet je wel, dat zijn wel van die. Ja, ik weet het niet. Het is heel monumentaal groot. Maar dan lijkt mij het heel tof om misschien allemaal mensen, weet je, een sociaal project van te maken. Mensen te vragen om een tekening te maken over het positieve van de pandemie. Of I don't know. Dat te verzamelen en bijvoorbeeld te scannen op een soort transparant. Dat dan op elk glas zo'n tekening van iemand komt. Zo'n reproductie. En dat het dan een soort gezamt kunstwerk is. Dat mensen als de terrassen weer open gaan, dan heb je daar allemaal terras. En dan kan je daarnaar kijken. Zoiets vind ik ook heel leuk. We hebben ook wel echt sociale projecten en samenwerkingsverbanden en zo. Dat is ook weer echt iets heel anders. Maar ook dat zit in mijn praktijk. Ik weet niet of mensen dat weten, maar.
Jij hebt een hele drukke periode achter de rug.
Ja, nog altijd eigenlijk. 40 jaar lang is dat.
Nee, maar omdat het voor heel veel mensen is het nu, is het nu een stuk rustiger.
Ja, ik heb ook nog een atelier helemaal verbouwd van een lege ruimte van 220 vierkante meter naar een huis en een atelier. In de pandemie. Ja. Dus en er was geen enkele construction store open in Brussel toen. Dat was echt, dat was echt wel hardcore. Dat was toen wel in Nederland open. Zoals het nu was het een beetje omgekeerd in het begin. Dus ja, dat was echt wel super druk, maar ook fijn hoor. Ik bedoel, het is wel rustiger, 's avonds, toch? Dat je minder afleidingen hebt, dat je meer kan lezen. Het is wel op een andere manier mega gefocust. Daardoor heb ik ook echt veel kunnen doen en heb ik nu ook heel veel. Omdat het heel gefocuste werkperiode was gewoon. Echt super goed. Maar die quarantaine, I don't know, dat heb ik normaal ook wel in mijn leven of zo soms. Als je werkt aan een project, dan is het voor mij niks anders dan deze pandemie of überhaupt in praktijk soms.
Ja, dan staat de wereld sowieso op een afstand.
Is ook quarantaine, ja. Ik ook één keer per twee weken boodschappen doen en alleen maar werken. Het is niet echt altijd heel anders. Ik denk voor creatieve mensen is de hele lockdown makkelijker, denk ik.
Jij maakt bijna nooit een enkel werk, hè?
Nee. Nee, een enkel werk.
Het zijn echt hele projecten.
Ja, enkel werk. Niet zo vaak, nee. Inderdaad, dat is waar.
Ja.
Ofwel een enkel werk zoals Enclosed is wel een enkel werk. Maar er is ook een video van. Maar ook dat is wel over een hele lange periode verzameld. Ja. En dat duurde hartstikke lang.
Ja, precies.
Want dan kan je ook bijna een project nemen. Want dat heb je ook niet zo. Ja. Ja, dat
en het is een
lang.
Oud werk ook.
Ja.
Oh, inmiddels. Van wanneer dat deed dat?
2009, ja. Begin. Ja. Ja, nee, een enkel werk. I don't know. Nee, een idee. Nee, het is altijd wel project. Ik weet het niet. Dat, uh, ik, Dat ken ik niet zo goed, nee.
Ja.
Nee.
Heb je het volgende project wel in het vizier of deed je daar nog op aan het broeden?
Nou, ik had een mooi project geschreven voor de aanmelding van de Prix de Rome, maar dat is niet, ben ik niet voor geselecteerd. Dus dat
is dat vandaag of gisteren bekend geworden.
Dus je kan zeggen, ja. Oh, dat doe ik niet, maar dan moet je dus een project verschrijven. En daar heb ik natuurlijk heel goed over nagedacht, want dat wil je echt goed doen. Dus dat zou ik kunnen gaan uitvoeren, dat project. Want daar heb je heel research en die hele aanvraag voor gedaan. Maar dat is moeilijk in de pandemie, dus ik weet nog niet zeker. Maar dat kan daarna wel komen.
Ja.
Maar in eerst veel, ik ga dat boek en dan boek maken van Transhuman Nature.
Oh, daar ga je ook een boek van maken.
Een overzichtsboek wil ik maken eigenlijk. Kijk, van eens. Niet fotografie, maar van al meer mijn ruimtelijke werken. Dat staat al heel lang op de lijst.
Ja.
Dus er hoop te doen.
Oké. Okay. Anouk Ruithof, dankjewel. Dus
dankjewel.
Jouw werk is nu dus te zien in Parijs. Dat is, nu staat er op de website van Cetraro Galerie 24 april. Maar jij zei al dat het wordt verlengd tot en met mei. Dus misschien komen we daar nog aan toe om dat gewoon te bekijken.
Ja.
In Vooruit.
Ja, in Gent.
In Gent. Is je die prachtige installatie Universal Tongue te zien. Dat is echt wel de moeite waard om dat...
Tot 2 mei.
Om dat ook niet alleen van scherm te zien, maar om daar ook tussendoor te lopen.
Ja, tot 2 mei. Dus ik hoop... en anders dan komt ook... Ja, misschien met naarden, met Skype. Komen er nog wat dingen
aan. Ja, precies. En ondertussen kunnen mensen ook inderdaad de Universal Tongue website bekijken.
Ja, dankjewel.
Anouk Ruithof.
Dankjewel.
Dankjewel.